Welkom vanavond aan alle aanwezigen hier en de kijkers ook via de livestream. De wethouder en de aanwezige leden van de commissie Woonomgeving. Vanavond vervang ik de voorzitter die andere verplichtingen heeft. En we gaan vanavond een presentatie bekijken over de scenario's voor het nieuwe welstandsbeleid. Dit welstandsbeleid bevat kaders op basis waarvan wordt beoordeeld of een bouwwerk past binnen de omgeving. Tijdens de presentatie kunnen technische informatieve vragen worden gesteld. Er komen een aantal stellingen aan bod die als input dienen voor het herrijken van het welstandsbeleid. Medio 2023 komt het beleid ter besluitvorming naar de Raad. Graag heet ik in het bijzonder welkom mevrouw Marinelli van de gemeente Noordoostpolder. Van harte welkom. U gaat de presentatie geven. Wat vindt u prettig? Vindt u het prettig dat de aanwezigen u onderbreken voor vragen? Of vraagt u er zelf naar? Mag beide. Nou, een hele vrije setting vanavond, u hoort het.
Dankjewel. Een hele vrije setting. Goed dat je het aangeeft, voorzitter. Ik heb wat verwarring over de sessie. Er staat de ene moment dat er oordeelsvormend aan het begin. En het is een uitnodiging voor een informatieve, richtinggevende sessie. Dus ik ben even de vraag van, gaan wij hier dingen oordeel of is het een richtinggevende sessie?
Dat antwoord moet ik even schuldig blijven.
Uitleg over welstand en inputopstelling.
Maar dus geen oordeelsvormende sessie, beeldvormend ophalen en richting geven.
Uw antwoord in ieder geval. Graag geef ik het woord aan mevrouw Marinelli.
Dank u wel. Eerst de presentatie. Hoe krijg ik die op het scherm? De titel, beschermen wat moet, vrijlaten wat kan, die komt eigenlijk voort uit het werkbezoek wat we in december gehad hebben met de commissie. Daar waren de discussies al vooral over van, ja, maar wat dan wel en hoe dan? Daar borduren we nu op voort. Het doel van de bijeenkomst is, ik licht wat toe, ik heb jullie een memo gestuurd en ik licht wat toe op de mogelijkheden die er zijn. En daarna worden aan de hand van enkele scenario's en stellingen gekeken hoe de meningen liggen binnen de commissie en welke kant we dan met het welstandsbeleid op zouden kunnen gaan uitwerken. Tijdens de presentatie kan u gerust allerlei vragen stellen als u die heeft. Of als iets onduidelijk is. Wat is welstand? Welstand wordt vaak verward met allerlei dingen die ook in andere regelgeving verwerkt zit, zoals in een bestemmingsplan of in een bouwverordening. Maar welstand gaat alleen over het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk. Meer niet. Het klinkt heel simpel, maar zo simpel is het niet. Maar daar alleen gaat het over. Wat is nu eigenlijk wettelijk verplicht als we het over welstand hebben? In eerste instantie wordt van een gemeente verwacht dat er getoetst wordt aan redelijke eisen van welstand. En hoe die toetsing eruit ziet, ja, dat kan op allerlei manieren. Maar dat is wat nu wettelijk verplicht is. En binnen de woningwet is er een wettelijke verplichting tot het hebben van een welstandsnota. Eigenlijk als je überhaupt iets wil op uiterlijk of op plaatsing van een bouwwerk, dan is een welstandsnota verplicht.
Ja. Maar is een welstandsnota ook verplicht?
Ja. Zodra je een regelgeving hebt of je wil iets toetsen, dan moet dat in een welstandsnota.
Ja, dat snap ik, maar stel je nou voor, er zijn gemeenten in Nederland die niet willen toetsen. Ja. En die hebben dus geen welstandsnota. Ja. Is dat legaal? Of zegt u dat dat illegaal is?
Nee, dat is legaal. Alleen dan mag je ook helemaal niet ingrijpen. Ja. Dus wil je op een enkele manier kunnen ingrijpen als het gaat om het uiterlijk van een bouwwerk, dan moet je een welstandsnota hebben.
Als je geen welstandsnota hebt, heb je geen middelen
Juist.
Om te sturen.
Zo simpel is het.
Dank je wel. Ja.
En in heel Nederland is er eigenlijk maar één gemeente echt welstandsvrij. En, maar die gemeente heeft een soort van regel. Namelijk, als je aan het begin van een bouwplan staat, dan schrijven ze wel een gesprek met een architect voor. Dus het is via een omweg toch ergens sturen op welstand. Maar ze zijn in principe helemaal welstandsvrij. Dat is de enige gemeente in Nederland. Er zijn wel heel veel gemeentes, nou, net als we naar de Wolde zijn geweest, die zeg maar een soort combi hebben met welstandsvrij in een bepaald gebied en wel welstandsregels in een ander gebied. De volgende sheet geeft eigenlijk een beetje aan van wat staat er ons dan te wachten als de omgevingswet in werking treedt. De omgevingswet die biedt veel meer mogelijkheden voor uitwerking. Op dit moment is een welstandsnota verplicht, maar zodra de omgevingswet er is, dan kun je heel veel regelgeving die met toetsen te maken hebben, verwerken binnen het omgevingsplan. Dus hoef je niet per se meer een aparte welstandsnota te hebben of een apart welstandsbeleid, maar kun je ruimtelijke kwaliteit op een andere manier regelen. En misschien moet je ook niet meer spreken over welstand dan, maar over ruimtelijke kwaliteit. Wat wil je zeg maar aan kwaliteit in de openbare ruimte, maar dan ook in brede zin. En welstand is daar een onderdeel van, hè, het uiterlijk van een bouwwerk. Maar dat kan nu nog niet. Ja?
Is een beeldkwaliteitsplan, is dat de uitwerking van de welstandsnota?
Ja, een beeldkwaliteitsplan is een uitwerking. Je kan een beeldkwaliteitsplan ook los vragen, hè, van welstand, maar over het algemeen heeft dat vooral met welstand te maken. Alleen beeldkwaliteit gaat nog wel verder dan alleen uiterlijk, want het gaat vaak ook over plaatsing, over de bredere omgeving, over inrichting van een erf bijvoorbeeld. Daar gaat welstand niet over, maar een beeldkwaliteitsplan wel. Dus dat is een breder begrip. Nieuwbouw kan je bijvoorbeeld via een beeldkwaliteitsplan laten doen. Even kijken hoor. Nou, welstand, als de omgevingswet komt, dan is welstand geen verplichting meer. Wat wel een wettelijke verplichting is, is het hebben van een commissie ruimtelijke kwaliteit voor monumenten. En dan hebben we het over rijksmonumenten. En binnen onze gemeente schakelen wij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten beide samen in die commissie ruimtelijke kwaliteit die wij dan vragen om ons van advies te dienen als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Er komt een overgangsperiode van als de omgevingswet in werking is, dan heb je niet meteen een omgevingsplan. We hebben een soort van tijdelijk plan en in die periode van dat tijdelijke plan moeten we nog een welstandsnota hebben. Dus dat welstandsbeleid ga je dan eigenlijk in die periode langzamerhand uitwerken naar een omgevingsplan. En wat we met de stellingen straks eigenlijk proberen een beetje duidelijk te krijgen is van nou wat, welke kant gaan we op? En wat kunnen we als we nu in september het welstandsbeleid vaststellen, of geen welstandsbeleid, is maar net wat u kiest, maar als we dat gaan vaststellen, waar moeten we dan rekening mee houden in de komende periode na de vaststelling en na de inwerkingtreding van de omgevingswet? Waar gaan we dan heen werken, zeg maar? We gaan, als het omgevingsplan er is, omgevingswet en dan richting omgevingsplan, dan kunnen we bijna alle regels die met welstand te maken hebben verwerken in beleidsregels. Dus het is eigenlijk hetzelfde als met een bestemmingsplan. Dan heb je randvoorwaarden in een bestemmingsplan. Groothoogte, dakhoogte, dat zijn allemaal dingen die nu in een bestemmingsplan zitten. Maar daar kun je eventuele regels ten aanzien van reclame of als je wilt toetsen op beeldbepalende panden of op uiterlijk van bouwwerken, dan kun je dat op die manier in een omgevingsplan opnemen. En dan hoef je daar niet een aparte welstandsnota voor te hebben. Welstand, het begrip welstand staat ook niet meer genoemd in de omgevingswet. Dus vanaf 1 januari 2024 vervalt wettelijke verplichting tot welstand. Dus ook even goed om dat te weten.
Wat is de noodzaak om nu zometeen in september nieuw welstandsbeleid te maken, terwijl je zometeen in de omgevingswet weer om moet schakelen? Waarom blijven we niet met de materialen die we nu hebben en die zijn 2016, denk ik. Waarom blijven we daar niet mee doordoen en katten het dan om naar een omgevingswetproef geheel?
Daar kunt u voor kiezen. Okay. Dat kan de opdracht zijn die u aan mij geeft van nou, ga maar voorbereiden op het doorwerken naar het omgevingsplan. Dat is een optie.
Dank je.
Nou, hoeft niet. Nou,
het scheelt niet alleen veel werk. Het zorgt er ook voor dat aanvragers niet een korte periode met nieuw beleid geconfronteerd worden en even later weer een ander smaakje. Dat is afhankelijk van wat we besluiten natuurlijk.
Maar als we iets met ruimtelijke kwaliteit, moet ik zeggen, niet met welstand, willen, omgevingsplan is tot 2029 dat het laatste wordt vastgesteld.
Het is geen korte periode, zeg maar. Het is toch, nou ja, zo'n 6 jaar, die overgangsperiode. Dus als je wat wil vereenvoudigen of als je wil veranderen, dan kan je dat nu voor de inwerkingtreding van de omgevingswet al aanpakken. En dan gaat het, zoals het zo heet, beleidsarm over naar het omgevingsplan. En dan heb je 6 jaar de tijd om het uit te werken naar een omgevingsplan. Oh. Dit is een soort tussenstap.
Zit ik even te denken, hè? Het is geen verplichting om tot 2029 te wachten. Hoeveel tijd denkt de ambtelijke organisatie en het college nodig te hebben dan om omgevingsproef te zijn daarin? Dus voor hetzelfde geld kan dat binnen een jaar ook.
Dat ligt heel erg aan het proces van het omgevingsplan. Er komt zeg maar 1 groot omgevingsplan voor de hele gemeente. En binnen dat proces moet dan, zeg maar, deze regelgeving ook zijn plek vinden.
Ik zit even in mezelf te denken van, moet je al een volledig omgevingsplan hebben of kun je ook delen al klaar hebben zodat dat in elkaar schuift? Dus het hoeft niet volledig een heel omgevingsplan al te zijn. Dus je kunt dit eruit halen en naar voren zetten als je wil.
Dat weet ik niet, maar dat hoop ik wel. Ja, als het kan, dan proberen we dat.
Kunt u proberen de microfoons te gebruiken? Dat is voor de mensen thuis ook beter te volgen.
Goed, ik heb een memo geleverd en daarin heb ik verschillende smaken gezet. Maar voordat we het over die smaken gaan hebben, zijn er technische vragen ten aanzien van de informatie in de memo?
Bij 3.1, scenario 1, daar staat dat je met welstand een aantal andere beleidsdoeleinden kunt doorkruisen. En als ik dan de woonvisie lees, moet ik dan begrijpen dat, en ik zet hem heel zwaar aan, dat zware eisen van welstand ervoor kunnen zorgen dat je de targets uit de woonvisie niet haalt? Moet ik dat zo begrijpen?
Dat zou kunnen inderdaad, maar je moet dan heel erg kijken van, nou, wat heb je nu in je welstandsbeleid geregeld? Stel dat je dat zou afschaffen. Staan er dingen ten aanzien van uiterlijk en plaatsing in de woonvisie? Dan moet dat op een andere manier geregeld worden. Anders, ja, dat heb je dan nu in het welstandsbeleid zitten. Maar dat zweeft dan straks. Dus dat moet dan op een andere manier geregeld worden. Goed, scenario's. Ik heb 4 scenario's. Eigenlijk zijn het er 5. En mijn eerste vraag aan, ik zal even kort toelichten wat de scenario's zijn. En dan zou mijn eerste vraag aan jullie zijn, vanuit de partij, wat is het eerste voorkeursscenario? Als je denkt aan uitwerking. Het eerste scenario is volledig welstandsvrij bouwen. Zoals ik al aangaf, dan zeg je van, nou, we gaan niet meer toetsen op uiterlijk en op plaatsing. En dat betekent dat we welstand volledig afschaffen. Dat is scenario 1. Helemaal geen welstand meer. Ja. Dat is een hele simpele, het extreme nul scenario, zeg maar. Scenario 2 bestaat uit een 2a en een 2b. Dat betekent dat er toch wel dingen zijn waarop men zou willen sturen. Je kan hierbij denken aan het hebben van beeldbepalende panden in de polder. Nou, Nagelen is een wederopbouwgebied. De gemeente is ook als nationaal wederopbouwgebied aangewezen. Je hebt werelderfgoed Schokland, waar toch ook aparte regels voor gelden. Maar wil je ook iets met het centrum van een dorp of een bepaalde straat? Of, nou, als je daar rekening mee zou willen houden, dan spreek je eigenlijk van beperkte welstand. En dat kan je dan op twee manieren doen. Je kan de regels uitschrijven van wat wil je dan precies. En dan kan je dat monitoren of binnen de vergunningverlening doen door een ambtelijke toetsing. Dus de vergunningsaanvraag komt binnen en er wordt ambtelijk getoetst. Of je doet dat met een stadsbouwmeester. En een stadsbouwmeester is een onafhankelijk iemand die je dan advies laat geven. Dus dat is heel beperkt welstand, maar op twee verschillende manieren. Scenario 3 is eigenlijk ook beperkte welstand, maar is meer zoals we het nu hebben. We hebben nu al vrij grote delen van het buitengebied welstandsvrij. We hebben wat nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen welstandsvrij. En, maar wij hebben wel een welstandscommissie. Hè, dat heet dan nu de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die zowel onze monumenten doet, maar ook ons welstandsadvies. Dus dan ga je eigenlijk door op de huidige weg.
En wat is dan het verschil tussen beperkt welstand en welstandsluw? Want volgens mij is het voor mij allemaal bij beperkt welstand dan, toch?
Het is allebei beperkt welstand. Alleen op dit moment zijn er toch nog wel heel veel gebiedsregels die we hebben in het huidige welstandsbeleid. En dat laat je dan los.
Mag ik nog even vragen? Wij gaan misschien een keuze maken. Maar de situatie van het feit dat we wederopbouwgebied zijn, naoorlogs wederopbouwgebied. In de memo straalt het een beetje uit van Big Brother is watching you. Er kijken mensen met je mee. In hoeverre zijn we als gemeente zelfstandig om keuzes te maken zonder dat we daarmee een andere overheid op ons dak krijgen?
Nou, we staan in de nationale omgevingsvisie benoemd als nationaal wederopbouwgebied, zowel de Noordoostpolder als Nagelen. En in de omgevingswet komt dat straks ook terug. En in de omgevingswet staat Werelderfgoed Schokland ook nog eens apart benoemd. Dat betekent dat je via het besluit kwaliteit leefomgeving, dat is een onderdeel van de wet, verplicht bent om uitwerking te geven. En om binnen je ruimtelijke plannen rekening te houden met de kernkwaliteiten. Ik heb twee bijlagen bijgeleverd en daarin staan die kernkwaliteiten ook benoemd. Nou, als je het dan hebt over het nationaal binnen ons, het gemeentelijk gebied, dan zijn de kernkwaliteiten beschreven als, even kijken, een vaste maat tussen polderwegen, een open middengedeelte, het regelmatige kavelpatroon bijvoorbeeld, dat er een concentrisch systeem is, dat je in het watersysteem met dingen rekening moet houden, dat je in het groen rekening moet houden, zoals een groene mantel rondom een dorp. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die niks met welstand te maken hebben, maar vooral met ruimtelijk ontwerp. En als je specifiek op het welstandsgebied kijkt, dan moet je vooral rekening houden met wederopbouwboerderijen en montageschuren. Voor zover die een hele kenmerkende architectuur hebben. En dat je dan daar beleid op hebt. En dat valt dan wel onder welstand. En dat zal gemonitord worden door het Rijk.
En zodra je een monumentenlijst hebt waarop een aantal gebouwen die van waarde zijn opgenomen zijn, en dus onder bescherming liggen, zou je dus kunnen voldoen aan het.
Ja, uiteindelijk gaat het erom, heb je een representatief deel van dat gedeelte van je geschiedenis. Nou, heb je daar voldoende oog voor om die kwaliteiten voor de wat langere termijn te behouden?
Betekent dat in de basis dan dat ze geen welstandsvrij kunnen zijn in deze gemeente?
Nou, in principe, als je dus de omgevingswet straks in werking gaat, dan bestaat welstand niet meer. Klopt. Maar dan is het een kernkwaliteit. Ja. Dus wat het Rijk eigenlijk bedoelt, is zorgen ervoor dat je in je ruimtelijke plannen aandacht hebt voor die karakteristieken. En hoe je dat dan doet, ja, dat kan via meerdere wegen. Dat kan via je omgevingsvisie, Dat kan via het omgevingsplan. Maar daar hoef je niet specifiek welstand voor te hebben. Op dit moment nog wel, maar als de omgevingswet in werking is, niet meer.
U had het ook nog over een scenario 5 misschien?
Ja, een scenario 4 noemde ik het een scenario 5. Maar scenario 4 is dus eigenlijk met het oog op de komende omgevingswet. Wat gaat er dan veranderen? En hoe zou je dan dingen op een andere manier kunnen regelen? En daar zou je nu eigenlijk al naartoe kunnen werken. Je kan zeggen van nou, we doen wel of geen beeldkwaliteitsplannen. Reclame doe je niet in een welstandsbeleid, maar doe je in een beleidsregel. Dat is wat anders. Beeldbepalende panden zet je niet in een welstandsbeleid, maar in een erfgoedverordening. Dus je regelt de zaken op een andere manier. En sommige dingen zijn nu al mogelijk. Je kan nu zeggen, wij willen sturen, wij willen onze rijksmonumenten, onze gemeentelijke monumenten en de kernkwaliteiten uit het Nationaal Wederopbouwgebied behouden. Daar hoef je geen welstandsbeleid voor te hebben. Dat kan ook via de erfgoedverordening.
Het zal mij om het even zijn waar dat precies geregeld wordt. Dan, maar...
Ja, nee, maar
zegt u maar wat u dat wil.
Ja, het verschil is hoe laat je dat toetsen. En op welke manier regel je het? En ja, aan welstand hangt ook vaak een bepaalde sfeer. Nou, dat kan je ook op een andere manier regelen. Maar ik denk het belangrijkste is dat inwoners zeg maar goed geholpen worden met hun bouwplannen. Dat is het belangrijkste. Hè?
En dan terugkomend op uw vragen die u daar op de sheet heeft staan. Hè?
Ja, heeft wel
de ONS-fractie is niet voor welstandsvrij. Dus die één, scenario 1 kunt u dan al afstrepen voor de ONS. We hebben dan eerder, denk ik, de beperkte welstand met stadsbouwmeester. En ja, of u dat nou beperkte welstand of welstandsluw noemt. En net zoals u nu aangeeft, de gebieden en dergelijke, dat je die beschermt. En dat je toch wel een bepaald iets in de polder houdt. Dat zouden wij mooi vinden, dat een onafhankelijke stadsbouwmeester dat zou kunnen doen, zou mooi zijn.
Meneer Alink, die neemt al even een voorzetje. Heel fijn. Heeft er nog iemand informatieve technische vragen over de scenario's? Die we eerst nog moeten behandelen, want anders kunnen we het goede voorbeeld van meneer Alink volgen. Nee?
Ja, ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Nee, ook de Politieke Unie zegt niet dat we in de Noordoostpolder welstandsvrij zouden moeten zijn. Want we hebben natuurlijk een aantal... Nou, laten we maar zeggen, kernkwaliteiten en gebouwen waarvan je samen zegt van, die zou je moeten behouden. Maar behouden tot op welke hoogte en welke gebouwen zijn dat dan? Nou, via onze monumentenlijst hebben we denk ik van alle gebouwen, alle vormen en maten van schokbetonschuur tot arbeiderswoning, in alle maten en soorten, één of twee types veiliggesteld. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Welstandsvrij en dat zou kunnen betekenen dat je de poldertoren afbreekt. Dat gaat net wat te ver. Ik vind het alleen lastig en daar zou je wat concreter in moeten duiken. Moet dat nou ambtelijk geregeld worden of moet dat met een stadsbouwmeester? Ik denk ook dat het belangrijk is dat je even terugkijkt naar de tijd dat we nog een eigen commissie hadden. Toen waren bijvoorbeeld de leges voor welstand aanmerkelijk goedkoper. Nou, al dat soort prijsopdrijvende elementen moet je nauwkeurig tegen het licht houden voordat ik namens de Politieke Unie een keuze wil maken over wat is de definitieve variant. Dus een aantal gebouwen en misschien ook wel een nagel en schokland welstandsluw of welstandsbeperkt houden. Ja, daar kan ik me wat van voorstellen. Maar zodra je in het buitengebied op een erf komt, dan vindt de Politieke Unie de singel belangrijker als datgene wat er binnen de singel gebeurt. En dan denk ik bij mezelf ook, je streeft met z'n allen naar comfort, naar nieuwe vormen van wonen. Dan moet dat niet gefrustreerd worden door welstandsnormen die we met elkaar opgesteld hebben. Dus geen definitieve keuze, helemaal welstandsvrij. Nee, daar geven wij ook niet meteen applaus voor, want er zijn een paar dingen die we in stand willen houden. Maar voor de rest terughoudend en eerst maar eens kijken wat dat in uren en in geld betekent in al die scenario's.
Mag ik daar een vraag over stellen? Want ik vind dat je hebt wel goed aangetipt. Dat als je in het buitengebied zit, onze singles, hè, om onze dorpen heen, om onze woningen. Valt dat dan ook onder welstand? Hè? Want dat is niet uiterlijk, niet plaatsing. Dat is een los onderdeel van ons erfgoed, hè, ons DNA. Dus ik vind het een hele goede dat u het aanstipt. Om daar zeker rekening mee te houden.
Ja, ik denk dat juist de knusheid of de inkadering van ons buitengebied bestaat uit onze windsingels. En wat er binnen die windsingel gebeurt, ja, tot op zekere hoogte, als het om bouwen gaat, dan denk ik bij mezelf van er zijn zoveel nieuwe vormen en mooiere vormen mogelijk dan alleen maar het zadeldak en de schokbetonschuur. En we hebben daar gelukkig ook al een stap in gezet door meerdere woonvarianten op een erf toe te staan. Maar ja, de single moet op orde zijn en voor de rest voelt de politieke Unie wel voor redelijk veel vrijheid daarin.
Ja. Zou die single, valt die ook niet onder dat stukje naoorlogs of DNA van de polder? Dat we hem daaronder kunnen kapselen?
Dan mag ik daar ook even een vraag over stellen. omtrent, zoals de heer Haagsma noemt, binnen de single maakt niet uit. We hebben toch wel ideeën op dat uiteindelijk de... Er staat ook een bijlage nog bij van de voorzijde van de bebouwing, dus de rooilijn. Kun je dan alle gebouwen ook richting de sloot gaan bouwen? Ik denk dat wel voor het aangezicht en voor het beeld bepalend.
Ik denk dat de rooilijn niks met welstand te maken heeft. Dat ben ik met u eens, daar moet je over nadenken. Maar ook daar.
Rooilijn zit in een bestemmingsplan.
Dan hoeven we daar geen zorgen over te hebben. Nee, maar ik bedoel, als je het breed zegt van nou maakt mij niet uit wat daar gebeurt, want dan praat je toch ook over de rooilijn in principe.
Zullen we de ronde verder afmaken naar eerste voorkeuren van de fractie?
Eerste voorkeuren voor
scenario. Ja.
Dames.
Ja, is aan.
Er is maar één dame.
Ja, is wel aan. Ja, dank u wel. Er zijn een aantal dingen die net genoemd werden, werd door onze fractie ook gedeeld. Dus wel echt die beeldbepalende gebouwen goed beschermen. Wij zaten een beetje tussen 2b en 3 in. Want ik denk dat de beperkte welstand met een stadsbouwmeester wel veel mogelijkheden geeft. Alleen wij dachten ook dat de commissie ook wat breder kan kijken. Dus dat je daar ook andere disciplines aan kan hangen. Dan denk ik aan een landschapsarchitect of iemand die... specialist is in verduurzaming en biobased bouwen. En dat kan, verwacht ik, ook een commissie zijn die niet op alle punten altijd dezelfde samenstelling hoeft te hebben. En wat onze fractie ook vooral belangrijk vindt, is dat, en dat noemde meneer Haagsma net ook, dat er niet iets opgetuigd wordt wat tijdelijk is en dan weer anders is. Dus laten we in die overgangsperiode een commissie samenstellen die ook eigenlijk automatisch al door kan lopen bij de zometeen wel de omgevingswet. En dan ook nog weer voor de buitengebieden, dat je daar ook met elkaar naar kijkt van wat is, dat zit ook een beetje weer in die commissie, wat is nodig voor participatie. Dus dat je ook een daar eigenlijk in die commissie weer iemand voor hebt zitten. Dus breder dan de stadsbouwmeester, maar wel toekomstproef.
Duidelijk, de VVD.
Ja, dankjewel. Ja, wij gaan ook voor de beperkte welstand. En dan laat onze keuze ook even afhangen van wat ook de kosten en de beperkingen, of dat wel de voordelen zijn van of dan wel een stadsbouwmeester of zo'n commissie. Zo'n hele brede commissie bijvoorbeeld. En misschien kan het ook prima ambtelijk afgedaan worden. Dus daarin laten we de smaken nog even open, maar in ieder geval wel met beperkte welstand.
De fractie van GroenLinks.
Ja, wij ook. Ik denk dat scenario 2a de voorkeur heeft, waarbij we ons voor kunnen stellen dat 2b, dus een stadsbouwmeester, incidenteel in wordt gevlogen als het meer specialistisch is. Als je bijvoorbeeld in het centrum hoogbouw toepast of in dat soort gevallen. Wat we vooral belangrijk vinden bij welstand is, en daar delen we de opvatting van de Politieke Unie, dat in het buitengebied... dat daar versoepeld zou mogen worden. En we vinden belangrijk dat ook als het gaat om het centrum van de dorpen bijvoorbeeld, kan ik me een discussie herinneren dat, dat woningen door van Mercatus aardgasvrij werden gemaakt, maar er moest wel per se een schoorsteen op. Dus kijk, dan daar vind ik dat we wel mogen versoepelen in wat voor regels we stellen. Want zonder schoorsteen dan is het karakter van het dorp niet ineens aangetast, wat mij betreft. En hetzelfde geldt voor die plaksteentjes. Er stond in het welstandsbeleid vroeger van, moet in rode baksteen uitgevoerd zijn. En rode plaksteentjes op mocht dan weer niet, want het waren geen bakstenen. Dus toen werd het welstandsbeleid aangepast dat het eruit moet zien als rode bakstenen. Dus ik denk dat we vooral daar naartoe moeten dat het niet allerlei ongewenste belemmeringen heeft voor allerlei andere ontwikkelingen die we willen.
En dan hebben we de fractie van het CDA nog niet gehoord.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij als CDA zitten in principe kort op 3. Dus dat we wel een beetje tussen 2B en 3. De stadsbouwmeester vinden wij eigenlijk het is een persoon die dan heel bepalend kan worden. Dus in de commissie heb je meerdere meningen dat het moet passen dat je niet alles naar die stadsbouwmeester gaat trekken. Dus dat hij dan bepalend zou worden. Terwijl er eigenlijk, ons gevoel is een commissie is toch breder gedragen. Meer invalshoeken, meer overleg ook, dus meer discussie. En of het dan beperkt welstand of welstandsluw. Ja, eigenlijk welstandsluw is ook niet alles. Dus dan zit je daar toch een beetje in die richting, moet je denken. Ja.
Ter verduidelijking, zowel een stadsbouwmeester als een commissie geeft ons als gemeente een onafhankelijk advies. Dus ze hoeven niet bepalend te zijn, want uiteindelijk beslist de gemeente over het wel of niet verstrekken van een vergunning. Dus dat wil ik dan nog wel even toevoegen. Het is een onafhankelijk en dat is weer anders dan een... Als college mag je altijd afwijken. Of,
Maar in het verleden zijn met adviezen van de welstand van het overzicht... die zijn zelden of nooit door de gemeente gecorrigeerd, in mijn beleving.
Ja, het blijft denk ik afhankelijk van met welke opdracht je zowel ambtelijk als bij de stadsbouwmeester of de commissie op pad stuurt.
Ja.
Want
ja, ja,
daarna is het een interpretatie van de ambtenaren of van de stadsbouwmeester of van de commissie. En die toetsen alleen maar aan datgene wat we als raad zelf op papier zetten. Ook al kan dat altijd anders geïnterpreteerd worden.
Dan is toch een stadsbouwmeester is maar één mening dan. Dus dat is toch wel het idee van de CDA. Liever een commissie die dan daarin meerdere aspecten mee kan nemen. Ja.
Eén ding die ik nog niet had genoemd is dat scenario 4 staat de vraagteken. Maar we staan er ook wel voor open als er andere manieren zijn om het in het omgevingsplan te verankeren dan met een welstandsnota.
Kunt u hier iets mee als eerste aanzet?
Jazeker, daar kan ik wat mee als eerste aanzetten. Want dat betekent dat we gewoon even de verschillende mogelijkheden die er dan zijn qua regelgeving eerst even helder in beeld brengen en richting u brengen. En dan kan de volgende stap gezet worden. Dus daar kan dan weer verder uit gekozen worden. Dat lijkt me, ja. Goed, we gaan door naar de stellingen. Eerst nog even de route. Nou, wat we vandaag doen, dit geeft richting. Zometeen de stellingen, dat geeft nog meer richting. En dat betekent van, nou, wat kunnen we sowieso laten vallen, maar waar moeten we op focussen qua regelgeving en uitwerking. Eventueel in juni een tussenstap doen om nog definitieve keuze te maken. Maar als er geen grote problemen zijn, dan doen we de tussenstap niet. En gaan we gewoon in september discussiëren met een nieuw beleid, over een nieuw beleid en vaststellen. De stellingen. We hebben geen Mentimeter, zei de Griffie. Dus ik poneer een stelling en u kan gewoon per partij aangeven, bent u het daarmee eens of oneens? Wilt u daar nog echt iets aan toevoegen, zeg het dan. Maar het kan in principe gewoon eens of oneens.
Ik heb ook een lijstje van de ChristenUnie SGP gekregen omdat ze niet bij konden zijn. Dus,
Even voor de goede orde zou ik het voorbeeld van de snollebollekus willen voeren en van links naar rechts te werken.
Daar kunnen we in meegaan. U nam daarnet al een beetje een voorschot, maar stelling 1. Een sterk landschap maakt uiterlijk van bebouwing minder belangrijk.
Mag ik daar eerst nog een vraag over stellen?
Ja.
Want gaat dat dan ook over de bebouwing van dat landschap? Want dat maakt voor mij een groot verschil. Gaat het om de kernen of gaat het om het landschap?
Nee, ik heb het over een sterk landschap. Dus zeg maar de erfsingel en de rechte lijnen van onze polder. Dan maakt het minder uit wat er op het erf gebeurt. Dat is eigenlijk de interpretatie.
Eens.
Eens.
Ook. GroenLinks eens. ChristenUnie SGP minder eens.
Minder eens.
Niet eens. We zitten niet aan te denken om grote ronde gebouwen met gouden dakpannen en dergelijke op boerenerf te hebben.
Ja, wij ongeveer hetzelfde. Wij denken een sterk landschap kan door alle gebouwen toe te laten, kan het landschap minder sterk worden. Dus we willen toch wel eindelijk zijn we eens. Of tegen, niet eens.
Ja.
Tegen.
Is het ook de vraag om te vragen of jullie dan bang zijn dat de creativiteit van onze inwoners dan doorslaat? Dat zijn jullie er bang voor?
Ja, bang, wat is bang? Ik ben voor dat er meer toegelaten wordt. Meneer Haasman net ook zei, hè, dat er mooi, hè, er zijn best op dit moment mooie gebouwen. Maar we zijn in Zuidelijk Flevoland zijn er ook gebouwen waar ik denk van ja, die moet je niet in de noodhulpspolder hebben.
En we zijn op excursie in de Wolden geweest. Daar is een prachtig nieuw erf nagemaakt, waarbij ook een rond in de vorm van een silo opgetooid huis neer is gezet. Dat soort creatieve nieuwe invullingen van een erf ziet ONS niet zitten. Was u mee? Dat is de eerste vraag. Oh.
Even toestuurt, dan kan ik even kijken.
Kunt het op
maar ik kan heel veel gebouwen voorstellen, maar ik kan ook een aantal gebouwen me juist niet voorstellen. En dat is het van dat je alles toelaat, daar zit ergens een grens in. En ik kan nu plaatjes zo sturen, dat zou ik echt niet in een doodspullen willen hebben.
Mag ik nog om een toelichting vragen? Stel dat u wel dat loslaat, maar wel een hardheidsclausule in het leven roept om excessen tegen te gaan. Is dat dan wel een...
Ja, dat lijkt mij prima, ja. Dat is zoiets. Hè? Dat, uiteindelijk dat je een soort, nou, wel een soort beeldkwaliteit hebt van goh, wat zou je dan wel willen hebben en wat zou je eigenlijk helemaal niet willen hebben. Dat is vrij makkelijk wel te vinden.
De ChristenUnie SGP zegt in een toelichting dat sterk landschap, dat het een landschap is waarin bebouwing en andere landschappelijke elementen natuurlijk geheel vormen. En daarom het uiterlijk van bebouwing wel belangrijk is. Maar dat het als het binnen de singel staat iets minder belangrijk is. Maar dat ze bepaalde normering wel van belang vinden, geen verrommeling willen. En vanuit GroenLinks wil ik nog aangeven dat... Ja, die singels die zijn hier echt heel bepalend, want je ziet ook genoeg grote schuren waar wat twijgjes omheen staan, zeg maar, enkel. En ja, dan heeft dat gebouw gewoon een hele grote impact op de omgeving. Terwijl als je echt een robuuste singel aanplant, dan zie je het amper.
En dat betekent dus dat je goed moet inzetten op de handhaving van de erfsingel.
En wat mij betreft dat we ook iets opstarten om de situaties van voor de nieuwe regels om een brede singel te moeten, dat we daar alsnog een keer langs gaan om het landschap te herstellen.
Even los van de singels, want die vinden wij ook heel belangrijk. Kan het ook zo zijn als je de creativiteit zijn werk laat doen, hè, door de inwoners of de nieuwe mensen, kan het dan ook zijn dat er een nieuw type landschap ontstaat dat wij over 20 jaar terugkijken of 30 jaar terugkijken van... Hey, dat heeft een nieuwe impuls gekregen, hè? Dat los van wat we nu hebben.
Aan wie is de vraag gericht, meneer Komkamp?
Ja, eigenlijk, als die aan mij gericht is, dan zeg ik ja, volgens mij kan dat. Ja. Ik bedoel, als wij vinden dat we het naoorlogs wederopbouwgebied moeten vasthouden in de huidige vorm, dan blijf je dus stilstaan in de tijd. En ga je niet mee, dan ontwikkel je niet mee. En dat je een aantal waardevolle elementen wil bewaren, daar sta ik helemaal achter. Maar je moet ook de kans geven om vernieuwing aan te brengen. En dat doen ondernemers, zowel agrariërs als bewoners, doen dat ook al wel. Alleen soms worden ze geremd door regeltjes die er zijn.
Ik denk als je kijkt naar het landschap zoals dat oorspronkelijk bedoeld is, want we hebben het altijd over het open middengebied, maar daar hoorde ook bij dat buiten de dorpering dat het juist verdicht. Dat je van het oude land door een verdicht gebied het open middengebied bereikt, zeg maar. En ik denk dat in het bestemmingsplan en buitengebied is dat ook vergunningsvrij toegestaan bomen op je land te plaatsen. Dat weet bijna niemand, maar dat mag gewoon. En dat hoort juist bij het landschap zoals dat ooit ontworpen is. En ik denk dat dat ook helemaal past bij deze tijd waar we een bossenstrategie hebben, voedselbosbouw, agroforestrie, die nieuwe landbouwconcepten. Dus dat moeten we volgens mij ook vooral behouden in het nieuwe omgevingsplan.
Goed, de tweede. Op een erf mag je bouwen wat je wil. Het is een beetje vergelijkbaar met de vraag net, maar in verhouding. Wat wil je absoluut niet zien op een erf, maar wat wel? Maar eerst eens oneens.
Wij zijn het een beetje nuance erin, oneens. Sorry, ik pak hem gewoon op. Je mag wel veel bouwen binnen die singles, ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is voor wie je dan bouwt. Ik denk dat dat dan even een nuance is in deze vraag. Want bouwen wat je wil hebben we net eigenlijk wel gezegd. Maar de nuance erop voor wat je gaat bouwen. Of voor wie, sorry.
Maar dan rijst bij mij de vraag van wie mag dan iets meer?
Als je het helemaal vrij laat, zou het kunnen zijn dat al die kavels voor arbeidsmigranten bijvoorbeeld volgebouwd worden. Want dat zou dan mogen. Dus je zou met je bestemmingsplan of met je...
Dat is geen welstand. Hè? We hebben het over het uiterlijk van de bebouwing.
Ja, dan zijn we hiermee eens.
Heeft u dan ook een voorstel of we nu links afgaan of rechts omgaan?
Ja, dus inderdaad vergelijken we met de vorige stelling eens. En dan wel met wat net als restrictie werd genoemd, dat je een hardheidsclausule hebt. Of wat voor term eraan komt, dat als het echt heel hoog of storend gaat worden, dat je daar wel iets mee kan.
De heer Haagsma. Mag het dan?
Volgens mij heb ik het al 3 keer gezegd, eens. Maar op voorwaarde dat. Want die single zoals deze, ja, dat is een kraaiensingel. Dus dat zou niet voldoende zijn wat mij betreft.
De heer Hekkenberg.
Eens.
Ja, eigenlijk wat mevrouw Mulder aangaf. Eigenlijk is het oneens. Maar als er een soort hardheidsclausule in komt, dan zijn we het eens.
En wij zitten heel erg in die richting. Maar... Gaat het ook om de omvang of alleen om het model? Weet je dan,
mag
je...
Uiterlijk.
Want ja, ik kan me voorstellen wat nu ook een beetje actueel is. Dan zou ik betekenen dat er een windmolen van 50 meter mag.
Zeg maar omvang en model, dat zit in het bestemmingsplan en niet in de welstand.
Oké, ja. Nee, nou dan onder, met bepaalde lichte beperkingen eens, ja.
Nee, de ChristenUnie-SGP die ging vooral in op dingen die in het bestemmingsplan geregeld worden, niet over het uiterlijk gaan bij deze.
Deze hebben we eigenlijk ook al gehad. Als ik hem zo gehoord heb, dan bent u al een voorstander van dat we moeten kunnen ingrijpen. Als het nodig is.
Ik denk dat het kunnen ingrijpen maakt dat je alles juist vrijer kunt laten.
Goed.
En dat is best wel lastig, hè? Van wanneer grijp je dan in? Hè?
Je?
En de een zegt dan, hè, want dan laat je het hier, vraag je het hier en zeg je, zes zeggen van, ja, ik vind dat prima. Maar één persoon zegt van, ik vind het eigenlijk niet zo prima. Dat is best wel een hele moeilijke dan, hoe je dat op papier gaat zetten en wie dat dan gaat doen.
Ja, en ik denk dat dat ingrijpen eigenlijk vooral zit op een discussie met, je leeft met elkaar, zeg maar. Hè? Wat doet dit met de omgeving? Maar ik heb zometeen nog wel wat plaatjes die dat ook illustreren. Dus om dat nog even echt te fine-tunen.
Heeft dat dan te maken met een soort vorm van participatie?
Ja.
Want kijk, of wat wij mooi vinden, is het natuurlijk wat u mooi vindt, hoef ik niet mooi te vinden en andersom. Hè. Dus over mooi gaan we eigenlijk niet.
Nee, dat is altijd het lastige. Wat is mooi en wat is niet mooi. Maar ja, participatie is gewoon een standaard onderdeel, ook binnen de omgevingswet en omgevingsplan. Dus straks vormt uiterlijk van bebouwing daar ook een moet ook op geparticipeerd worden.
Maar geldt dat ook voor een individuele woning of voor een individueel bedrijfsgebouw, participatie?
In principe is het nu al zo dat als je een ontwikkeling in je omgeving hebt, dat je verplicht bent om je buren daarin mee te nemen.
In mededelende zin? Nee. Oké. Okay,
nou. Je moet gewoon zorgen dat je als eerste bent, dan kun je iets geks doen en daarna niet meer.
Maar eindelijk geven we dus aan dat we ook kaders willen. Anders kun je onder welke kader kun je ingrijpen. Hè? Er moet een bepaalde richting en een bepaalde norm zullen we toch blijven geven. Dus dan,
Maar want we hebben zo'n lijst waar met ontwikkelingen waar participatie verplicht is. En daar staat het bouwen van een woning niet op. Dat staat weer meer op de grote ontwikkelingen.
Ik denk dat je deze aan de kader van participatie kan van de impactmeters. Dus dit zo'n huis, dat heeft grote impact voor de omgeving. Dus die zou meer misschien moeten zijn dan een gewoon standaard rijtjeshuis. Misschien dat je hem daaronder kan scharen, hoor, door die impactmeter.
Dan ga ik door naar de volgende stelling, want die heeft daar ook bij te maken. Bij nieuwbouw is een beeldkwaliteitsplan belangrijk. Op dit moment doen we niet altijd bij nieuwbouw aan beeldkwaliteit. Soms wel. Maar wat vinden we belangrijk dat als er een nieuwbouwwijk komt, dat we kaders stellen ten aanzien van wat er komt. En hoe dat eruit ziet. Of zegt u, bouw maar vrij?
Ik zou zeggen soms. Want kijk, als we met minder welstand gaan werken, maar het bij nieuwbouw altijd wel toepassen, dat is het moment dat je dan welstand hebt. Dus dan heb je in de praktijk nog niet zo heel veel aan. Maar ik kan me voorstellen, nou, bijvoorbeeld in dit geval, het Dr. Janspark of in het centrum, dat je daar wel toepast, maar de volgende fase van MLH bijvoorbeeld niet, dat je daar vrijlaat.
We hebben bij het welstandsbeleidsplan ook al eens met elkaar gekeken naar het DNA van de kernen van onze woonkernen. Ik kan me voorstellen dat je op bepaalde delen van een dergelijk bestemmingsplan wel welstand luw te werk gaat. En dat je aan de andere kant zegt van er moet ook ruimte zijn voor creatieve geesten en voor mensen die andere ideeën hebben. En ja, het lastige vind ik altijd, de een vindt het belangrijk dat hij uitkijkt op een woning die naar zijn smaak is. Ik vind het veel belangrijker dat ik woon in een woning die naar mijn smaak is.
Ja, en wat kan dan technisch in een bestemmingsplan versus je? Dus misschien dat er daar ook wat meer in vastgelegd kan worden als je iets bepaalde dingen wil.
Ja, dit kun je verwerken in een bestemmingsplan of in het, nu niet in het bestemmingsplan, maar in het omgevingsplan. Dan kun je dat verwerken en dan kan je ook zeggen van nou, bijvoorbeeld voor een enkele woning vragen we geen beeldkwaliteitsplan, maar voor een ontwikkeling binnen in de kern van een dorp of midden in Emmeloord vragen we dat wel, voor Emmelhagen vragen we dat niet. Dat onderscheid kan je gaan maken. Ja, dat is de wens.
Ja, wij zijn toch wel vinden het kwaliteitsplan toch wel belangrijk. En ook al kun je zeggen, moet het zo ingrijpen, het moet er allemaal met die hele, allemaal achterkomen, alles beschreven worden. Daar kun je over discussiëren. Maar we vinden toch wel dat een bepaalde eenheid, want het gaat ook aan die mensen willen ook in een wijk wonen waar ze prettig zijn. Als je dan één keer twee huizen verder iets hebt wat gewoon mag, maar je zegt van ja, nou gaat mijn woongenot daar toch wel heel erg achteruit. Dat kan ook natuurlijk. Dus dat er wel bepaalde regels en kaders van we gesproken hebben. En dat er een bepaalde gedeelte van bestemming van de nieuwe locatie, dat daar een grotere mate van afwijking is, dat kan natuurlijk ook. Dat je zegt van dat je een bepaalde wijk van die nieuwe wijk, ja, noem maar eens in zo'n rondje, dat anders, dat er meer ruimte voor is om te kunnen afwijken.
De inbreng van ChristenUnie-SGP is ja, zegt ze op de stelling. Balans eigen vrijheid en enige standaardisering. Vooraf kunnen inwoners of vergaderden gevraagd worden naar eisen en wensen. Mooi als een wijk een bepaald karakter krijgt met voldoende groen, een bepaalde stijl en bebouwing die ontmoeting stimuleert. Volgens mij niet per se allemaal welstandsdingen. Een beeldkwaliteitsplan kan een sturend en ruimtegevend karakter hebben.
Hebben we alle fracties op deze manier gehoord?
De volgende. We schaffen de welstandscommissie af. We hebben er net al aardig wat dingen gehad, maar nog even weer aanvinken. Bent u het hiermee eens of oneens?
Gezien de discussie van net, kan ik me dat heel goed voorstellen dat je gradaties hebt. Dat bijvoorbeeld ambtelijk bepaalde zaken afgetikt mogen worden. Dat misschien een stadsbouwmeester eens een keer wat zegt. En dat je uiteindelijk wat grotere dingen wel bij een welstandscommissie een onafhankelijk iemand kunt ombrengen. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar dat voelt op zich wel goed. Dus je van, daar hebben we dan een welstandscommissie voor die dat nog kan toetsen. Maar de welstandscommissie hebben we nu toch afgezegd of opgezegd ook.
Nee, onze welstandscommissie is nog in werking, want het contract verloopt einde van het jaar. Maar we hebben niet de automatische verlenging, die hebben we uitgeschakeld. Zodat we dit jaar gewoon kunnen besluiten wat gaan we doen. Je kunt niet dan vergt het wel even wat regels. Want een monumentencommissie of een welstandscommissie moet aangesteld worden. En... Dus het is niet van ik schakel het even in of ik schakel het even uit. Daar is wel wat voor nodig. Dus dan moet ik even denken, hoe zou je dat dan doen? Ja.
Als die behoefte er meer leeft. Hè? Maar ik hoorde net wel een beetje van, goh, in sommige gradaties zou het ambtelijk gewoon geregeld kunnen worden. Dus dat is prima. En bepaalde moeilijkere keuzes, dat je dat wel bij een commissie niet voor kunt leggen.
Ja, kan ik dat zien dan als... Kunnen we dat dan zien bijvoorbeeld als, we leggen straks Emmelhagen neer, de basis, de kaders komen door de raad, dus dat is de hoogste. En dan langzaam kun je er gewoon de invulling dan door, inderdaad, wat meneer Aling ook zegt, door ambtelijk of door een commissie doen, zodat het dan ingericht is.
Je kan ook zeggen, voor bepaalde dingen doe je een beeldkwaliteitplan in plaats van een commissie.
Volgens mij komen we even terug op welk type we kiezen. De welstandscommissie wordt afgeschaft, want anders, tenzij de omgevingswet niet ingevoerd wordt, maar hij wordt volgens mij afgeschaft. En dan moeten we als commissie of als raad nog nader bepalen van in welke vorm doe je het, ambtelijk of met een bouwmeester of toch met een iets uitgebreidere commissie met meerdere know-how varianten. En die keuze moet dan nog komen.
Geen welstandscommissie dan, maar een commissie ruimtelijke kwaliteit. Ja.
Ja. Als GroenLinks zeggen we ja op deze stelling. Volgens mij is het goed om op pragmatische manier ambtelijk te toetsen. Met de invloed van deskundigheid waar nodig. ChristenUnie-SGP zegt, hoe je het ook noemt, enige toetsing is van belang om te voorkomen dat een rommelig geheel ontstaat.
Volgende stelling dan. We zetten een onafhankelijk stadsbouwmeester in. Die hoeven we dan niet meer apart nog te behandelen. De volgende stelling. We willen beeldbepalende erven, straten en panden behouden. We hebben op dit moment geen lijst met beeldbepalende panden. We hebben rijksmonumenten en we hebben gemeentelijk monumenten. Je kan ook beeldbepalende panden benoemen die je niet per se een monument maakt, maar waarvan je wel vindt dat als daar een ontwikkeling gaande is, dat je daar rekening mee houdt.
Ik heb een vraag over deze stelling. Gaat dit erom dat we echt die panden zelf behouden of de sfeer en het uiterlijk ervan?
je ervoor kiest om ze echt zelf te behouden, dan moet je ze gemeentelijk monument maken.
Ik zit bij deze stelling een beetje te denken aan datgene wat we met de kerktorens in Noordoostpolder gedaan hebben. Er is een moment geweest waarop de raad gezegd heeft van we vinden die kerktorens meer nog dan de kerken zelf blijkbaar belangrijk. Dus hebben we ook een kerktorenfonds. Als de eigenaar daar iets aan wil doen, kan hij een beroep doen op dat fonds. Ik denk ook bij mezelf dat als je bepaalt dat je een straat of een erf of een pand wat beeldbepalend is, wil behouden, dat je op een of andere manier ook een soort van geste naar de eigenaar moet doen. Om hem of haar de mogelijkheid te geven om dit ook in stand te houden. Want er simpelweg een stempeltje op zetten, dat doe je bij een bestemmingsplan ook niet. Dan komt er op zijn minst een overgangsregeling. Dus ik kan me voorstellen dat je een aantal panden inderdaad zegt die zijn beeldbepalend voor Emmeloord. Nou, dat vond ik van de Golfslag en dat vind ik inderdaad ook van de Poldertoren. Maar een straat hier niet ver uit de buurt moet je ook goed nadenken. Alleen als je er een instrument op loslaat, dan zit je ook misschien wel met een soort van planschadeachtige claim, om het zo maar te zeggen. Dus ik vind het een hele lastige om volmondig ja te zeggen, omdat ik de consequenties moeilijk kan overzien.
De volgende stelling, we switchen even naar de volgende stelling, die heeft daar ook mee te maken. Heb je dan ook middelen over om te behouden?
Wenst u van de fracties al een antwoord gecombineerd op beide? Heel fijn. Dan wil ik graag rechts van mij beginnen.
Daar ben ik. wij hebben beide ja gezet. Maar de argumenten die de heer Haaksma invoert van ja, dan ga je ook mensen daar toch een bepaalde druk op leggen van moeten ze het zelf allemaal bekostigen. Dat er wel enige middelen beschikbaar moeten kunnen zijn om het behoud van die monumenten waar je dan over praat. Ja.
Hetzelfde. Ja, dus stel dat wij ergens een monument van maken, ja, dan drukken wij daar een stempel op. En dan zullen we dan als gemeenteschap ook daar iets van moeten bijdragen.
ChristenUnie en SGP zegt in beide gevallen ja, zeker gelet op de historische benoemens daarbij. Zelf neig ik ook naar ja op beide, de tweede in ieder geval ja. En de eerste is ook waarbij we wel selectief moeten zijn, zeg maar, wat dan die beeldbepalende panden, straten en erf zijn. Maar ja.
Ik denk dat je dan middelen gaat vrijstellen daarvoor, dan ga je het ook heel veel, veel serieuzer en precies in de miljoen wat je dan bedoelt. Hè. Dan ga je niet maar zo als een hele straat benoemen, dan ga je ook echt veel specifieker daar dat er consequenties aan kunnen zitten.
Dat klopt, hadden wij ook wel gewoon met die nuance van hoeveel monumenten of hoeveel bepalende panden en slaten zijn er dan of erven en wat gaat ons dat dan kosten. Dus twee keer ja met die toevoeging.
Ja, ook vanuit onze fractie twee keer eens. En dan met diezelfde vraag van welke lijst is dat dan? En moeten we dat niet met elkaar een keer dan goed doornemen? En als dat dan is vastgesteld, is dat niet gelijk, dan is dat wel een dynamisch document. Want 10 jaar verder kan dat weer anders zijn.
Ja, en dit is eigenlijk hier zie je dan ook de vervlechting met ons erfgoedbeleid, waar volgend jaar een herziening is. Dus dan ga je volgend jaar werken aan de herziening erfgoed, inclusief de lijst gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. En dan verwerk je het via de erfgoedverordening.
En Rijks,
ja.
Even een korte vraag hierop, dan misschien voor mijn eigen, misschien technisch. Stel, ik woon in zo'n pand, wat bepalend is, staat niet op de lijst, maar de gemeente zegt, daar gaan we hem op zetten. Hartstikke mooi. Mag ik dan ook gewoon zeggen, ja, amahoula, want ik wil hier totaal wat anders op gaan bouwen?
Je mag altijd op het moment dat ergens een stempel op komt, heb je als burger recht om daar bezwaar tegen te maken. En daarover moet je het gesprek met elkaar aangaan. Maar de vraag is dus, als je iets een rijksmonument maakt, dan bestaat er een subsidie, subsidie in standhouding. Als gemeente hebben wij dat niet voor gemeentelijke monumenten. En wij hebben dat ook nog zeker niet voor beeldbepalende panden. Dus leg je ergens een stempel op. Wat doe je dan als gemeente? Vandaar de vraag, staan daar dan ook middelen tegenover om te helpen met die instandhouding? En daarover moet je zeker... Een gemeentelijk monument mag je ook niet zomaar maken zonder overleg met de eigenaar.
Nee. Want ik vond het voorbeeld wat wij hadden, waar we uit zijn geweest, dan hebben de gemeente ook heel mooi dat... Het voorkant van het pand was eigenlijk wel gelabeld, maar daarachter mocht de persoon alles doen wat hij wilde. Dus ze konden gewoon een glazen huis inzetten, alles. Dus dat vond ik op zich een mooi voorbeeld, hoe het wel kan.
Zijn er gemeenten die voor gemeentelijke monumenten wel, net zoals het Rijk, financiering beschikbaar hebben?
Zou ik me even in moeten verdiepen, weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar ik denk het haast wel.
Ik denk dat je aan de voorkant ook even na moet denken. Als je op de eerste nee zegt, dan zeg je op de tweede ook automatisch nee, denk ik. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar wat voor budget je dan aan moet denken. Want Ollewaar is nou signeeld, zeggen ze in Friesland. En dat is natuurlijk, telt dat voor hier in de polder ook. Als je al die gebouwen wil behouden, denk dan even na over waar komt de financiering vandaan en wie is daar verantwoordelijk voor. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
En nog één opmerking erover. Als we beeldbepalende panden aanwijzen die behouden worden, en ook voor gemeentelijke monumenten. Wat je nu ziet in die hele verduurzamingsopgave is dat rijksmonumenten soms niet eens dubbel glas mogen plaatsen. Omdat dat een houten betimmering en noem maar. Zo, ik zou dat niet in de weg willen staan daarmee.
Volgende. Dit is wel echt heel typisch welstand. Er is al eerder discussie geweest over vormen van daken, dus ik wilde hem toch even in een stelling hebben. Willen wij regels stellen ten aanzien van de vorm van een dak? Of mag er veel meer dan nu?
Van mij mag er meer, vooral in de gebieden waar we zeggen van daar gaan we geen welstandsregels toepassen, dan vind ik dat je ook niet ten aanzien van dak dat moet doen.
Eens. Alleen, je heeft natuurlijk wel een heel mooi plaatje neergezet. En ik zat even te denken, want ik ben geen bouwkundige, maar het is natuurlijk een zadeldak, een schilddak, weet ik allemaal niet. Maar zo'n ronddak, daar ben ik geen voorstander van. Maar die andere daken die allemaal een beetje op elkaar lijken, alleen bouwkundig zal ik natuurlijk wel, daar zijn ze natuurlijk niet mee eens. Maar ja, gewoon een normaal Nederlands dak vind ik niet verkeerd. Maar dat ronde, daar zijn we geen voorstander van.
Ook dus ook niet in het buitengebied of waar dan of nergens?
Nee.
De antwoorden worden steeds korter. We gaan het binnen de tijd halen vanavond.
Hoe verhoudt zich een welstandsregel in een welstandsvrij gebied? Hoe kun je een welstandsregel toepassen in een welstandsvrij gebied?
En we waren ook niet voor een welstandsvrij, hè? We waren wel voor welstandsluw. Dus ik denk dat het dak dan mooier in past.
Wij hebben in principe zijn we ook tegen dat het dak helemaal niet belangrijk is. Er zit wel een bepaalde vorm van het dak. Is wel, heeft wel impact voor uitstraling en ook wijken en dergelijke. Als je dan echt een wijk hebt, een straat in een wijk, je zegt van nou, daar gaan we los. Ja, dan kun je het niet tegenhouden natuurlijk. Maar dat is dus wat de heer Aling ook zegt. Wij hebben ook eindelijk gekozen voor de vorm waar toch enige regels en kaders zijn. Zo. Ja.
Ik ben het eens. Ook al is zo'n plaatje natuurlijk triggerend, om het zo maar te zeggen. En ik ben wel benieuwd wat het verslag van het omgevingsoverleg precies gesteld heeft in deze casus.
ChristenUnie SGP is het oneens. Die zeggen enige standaardisering is nodig. Er moet keuze zijn uit een passend assortiment, beeldkwaliteit dat passend is bij onze polder.
Onze fractie is hiermee eens. Een beetje hetzelfde wat meneer Hekkerberg net zei. Dat je, als je het ergens in een gebied loslaat, dan moet je dit dus ook vrijgeven.
En wij zijn hier ook mee eens. Laat de vrijhand maar en... Laat de inwoners maar creatief zijn.
Nou, dan hebben we er nog twee. Ik gooi er even een leuk plaatje tegenaan. Voor de voorzijde van bebouwing moeten regels gelden. Wat als uw buurman uw huis pimpelpaars gaat schilderen en...
Volgens mij heeft er in Den Helder een prachtige discussie gespeeld over een dame die haar huis appeltjes groen had gemaakt. En die op last van de gemeente nu naar voorjaarsgroen moet, geloof ik. Ja, dit is bijzonder om op grond van zo'n stuurstokkenplaatje een besluit te moeten nemen. Normaal gesproken zeg je van, hij wordt onder welstand in Noordoostpolder vaak gebouwd, maar daarna is de kleur vrij. Ja. Dus ik vind het een lastige. Ik laat me inspireren door de rest van de commissie.
ChristenUnie SGP zegt ja, enige standaardisering is niet verkeerd. GroenLinks zegt nee, want die vrijheid willen we geven. En we hebben altijd nog een excessenregel, mocht het echt uit de hand lopen. En dit vind ik niet onder een excess vallen, dit plaatje. Ik vind het plaatje wel heel creatief, maar niet een excess.
Ja, ook een beetje genuanceerd. Aan de ene kant zeggen we ja, maar dit zou je eigenlijk niet bij de buren willen hebben. Dus die excessen zou je er wel uit moeten kunnen halen. Maar ja, dus dan heb je toch wel een bepaalde regels. Maar ikzelf wil ik het ook niet hebben.
Maakt het uit of het je buren naam is.
Ja, ook helemaal tegenover nog erger. Nee, maar toch een enige vorm van regels dat je daar toch op ook kunt ingrijpen.
Ja, wij hebben dezelfde ook. We hebben ja, maar er moeten regels gelden. Je kunt strijden hoeveel regels. Zoiets. Daar mag wel een regel voor komen, vinden we. Ja.
Ik heb me laten inspireren en ik heb het idee dat er geen regels moeten tellen, want we hebben toch de excessenregeling. En als we altijd uitgaan van een excess, daardoor neigt de overheid naar meer regels, dan denk ik bij mezelf dat past niet bij de deregulering die we met elkaar voorstaan.
Waar is de uitleg van en de duiding van de excessenregel? Wanneer is het dan een excess? Want dan in feite geef je aan de kader of een norm aan, toch?
Klopt, maar is dit een excess? Nou, de heer Rekkenberg zegt van niet, die houdt van sprekende kleuren. En iemand anders zegt van nou, je zal ernaast wonen.
Sorry, wanneer is iets een excess? Dat is altijd bepalend voor degene die daar een oordeel over moet hebben. Maar slaag er nou maar eens in om de kleurschakeringen die op de voorgevel dan wel mogen, om die te benoemen in plaats van degene die niet mogen. En dat is heel lastig.
Ik kan me wel voorstellen dat de buurman van dit huis toch wel denkt aan een excess.
Nou, de buurman valt wel mee, denk ik. Maar de overbuurman, dat...
in principe, maar dat principe
is
toch.
Meneer Bus, dat ben ik met u eens. Maar om dan daarvoor een hele regelvariant op te tuigen, dan zit je in de metafoor van de mensheid leidt het meest onder het lijden dat hij vreest. En daar moet je als gemeente, denk ik, een beetje van afblijven.
Maar als je een excessregel hebt, heb je toch een regel?
Ja, dat klopt. En daarom denk ik dat je dan voor de regels van aan de voorzijde niet meer op zoek moet noemen. Want ja, waar heb je dan de excessenregeling voor?
Je kunt discussiëren van wanneer is het echt een excess of dat je dat excess nog iets op kunt trekken. Dus daar kun je over discussiëren, denk ik.
Er zit een verschil tussen, ga je voorschrijven welke rookkleuren toegestaan zijn? Dat is specifieke welstand. Of zeg je, we hebben geen regels, maar we hebben wel een excessenregel. Want stel dat iemand dit doet en er komt commentaar, heb je dan een regeling in werking waarop je kan ingrijpen?
En dat wordt vervolgens door de rechter getoetst, volgens mij. Nee, ik denk als je ziet waar welstandsregels, in de gemeente waar welstandsregels worden versoepeld, dat bijna iedereen gewoon bouwt op een manier zoals het anders ook zou gebeuren. Dus volgens mij, het heet niet voor niets een excess. Dat...
Zelf was ik eigenlijk nog wel even benieuwd of er ook een bronvermelding bij deze foto's zit, of dat u zo handig bent met Photoshop.
Ik heb gewoon leuk gegoogeld. Eens kijken wat je tegenkomt als je zegt vreemde kleuren op gebouwen en dan krijg je dit.
Nou, u had niet ver hoeven zoeken hoor. In Emmelhagen, de erven staat er ook eentje, alleen dan met groen en geel.
Ja, en dan kan die nog één tandje erger, dat is de laatste stelling. Wat mijn buurman bouwt, moet hij zelf weten.
Dat is eigenlijk hetzelfde antwoord als bij die vorige. We hoeven niet vanuit te gaan dat er alleen gekkigheid gebeurt. De meeste mensen die maken er echt wel wat moois van. Dus niet te veel angst. En wat toch wel, dit zal wel echt wel onder de excessenregel vallen.
Wij hebben hier ook geen aanvulling op.
Het hangt er een beetje vanaf of er een befaamd architect is die dit ontworpen heeft. Want ik geloof vast en zeker dat hij een verhaal kan houden wat heel veel mensen motiveert dat dit een toevoeging aan de buurt is.
Maar u bedoelt toch ook echt een linkerwoning, toch? Hè? Dat een excess is.
Nou ja, een aantal kleine varianten en dan heb je al een S'je te pakken, denk ik.
Ja, wellicht dat dit wordt uitgelegd dat het past bij als wederopbouwgebied, omdat het strakke verkaveling. Ja. Nee, dit vind ik wel een excess, maar ik ben het wel eens met de stelling wat mijn buurman bouwt, moet hij zelf weten.
Nee, volgens mij, als het onder excess regel valt, dit soort bebouwing, dan is dat prima, maar anders hadden wij nee ingevuld.
Nou, wij hadden nee ingevuld. En, we hebben al over de excessenregel gesproken. En ons idee is dan misschien om toch ook, wat is een excess, om daar dus ook eens een keer goed over te kunnen discussiëren. Ja.
Christine SGP zegt over die stelling nee. Er moet samenhang zijn in de bebouwing en woonomgeving en overlast in de breedste zin van het woord. Dus geluid, kleur, schaduw, uitzicht beperkende omstandigheden, beplantingen of activiteiten moet gereguleerd worden.
Goed, nou bedankt voor de input. En dan rest mij nog van, wilt u mij nog iets meegeven? Nu we verder gaan met de richting uitwerking.
Het is natuurlijk prachtig dat wij hier op een doordeweekse donderdagavond hier samen over praten. Daarvoor zijn we ook gemeenteraadslid. Maar ik ben eigenlijk ook heel nieuwsgierig naar, zou je via het burgerpanel ook eens wat breder iets op kunnen halen om op die manier de thermometer er nog eens in te steken? Want wanneer worden we als raad geconfronteerd met ons welstandsbeleid? Op het moment dat iemand het er niet mee eens is. En dan kun je zeggen, gooi het dan maar overboord, dan heb je dat soort gedoe niet meer. Maar dat zou weer nieuwe uitdagingen op kunnen leveren. Dus ik weet niet of het burgerpanel nog een vrije maand heeft. Dank u.
Ja, ik heb ook één ding die ik wel mee wil geven. Dat in de memo wordt op Gent ook over de reclameuitingen gesproken. Daarvoor vind ik wel van belang dat we de maximale afmetingen blijven hanteren.
Ja.
Nou, dan wil ik u zeer hartelijk danken voor de presentatie. De aanwezigen van vanavond wil ik zeer hartelijk danken voor de aandacht en de vragen die gesteld zijn. En ik wil bij deze de vergadering sluiten. Hartelijk dank.